Geliefde gemeente, wij wilden letten op hetgeen u geschreven vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 14. En daarvan lees ik u voor als een korte samenvatting. Het 27e vers, Matteüs 14, vers 27. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Tot zover. Schrijven wij hierboven: wat was u, gij zee? Een woord uit Psalmen. Wat was u, gij zee? En wij letten in de eerste plaats een ogenblik op het bevel van de Heere. In de tweede plaats op de gehoorzaamheid van de discipelen. In de derde plaats op de nood waarin ze terecht kwamen. En in de vierde plaats op de redding die Jezus hem bracht. Wat was u, gij zee? Wij letten op het bevel, op de gehoorzaamheid, op de nood en op de redding. Wat heeft de Heer Jezus, geliefde gemeente, zijn heerlijkheid meer dan eens geopenbaard? Het is wel eens moeilijk om te onderscheiden. Waar komt nu die heerlijkheid vandaan? Is dat de heerlijkheid die hij als zoon des mensen, die geloofde in zijn vader, in God, en daardoor in gemeenschap met de Heilige Geest heerlijkheid openbaarde? Of zou we hier al een keuze zouden moeten maken? Is dat zijn goddelijke natuur? Dat hij niet alleen een volkomen mens geweest is, maar dat hij tegelijk ook God was? Het zal allebei wel van betekenis, van de grootste betekenis zijn. Maar toch, misschien is het goed om de nadruk te laten vallen hoe hij, Jezus Christus, als waarachtig mens, in een volstandig geloof, op de zee heeft gewandeld. Berg heeft vlak gemaakt. Want ook Petrus, en Petrus was geen God. Maar toen hij een ogenblik geloofde en het oog hield op die zaligmaker, toen liep hij ook op de golven. Maar zodra hij naar de golven keek, zonk hij naar de diepte. De heerlijkheid van de Messias, van de Heer Jezus Christus. De Heer heeft brood gebroken. Duizenden mensen zijn verzadigd. En ik noem dat er niet telkens bij. Je kunt dit verhaal ook vinden bij Marcus en Johannes. En ik voeg die verschillende zaken samen, zonder ze nu afzonderlijk te noemen waar u ze vindt. Dat kunt u zelf wel nalezen. De Heer Jezus heeft brood gebroken, de schare is verzadigd en de mensen zijn zo enthousiast geworden. Dat er is een stemming van: dit is de Messias, dit is de koning. En ze willen hem met geweld nemen en hem voordragen en hem als koning gaan eren, tot koning uitroepen. Dat willen zij. Ze hebben allemaal genoeg gegeten. Er is een wonder gebeurd en er gebeuren zoveel wonderen. Dit moet hem zijn. Kijk, zo gaat het altijd haast in het leven. Als iemand maar wat doet, als iemand maar wat daar stelt, als iemand maar wat geeft, dan is het onze man. En anders
Ja. Wat heb je aan woorden? Wat heb je aan mooie beloften?
Dan laten we hem weer vallen.
Maar dat nou de Heere Jezus gekomen is als die lijdende knecht van de Vader. De man van smarten, verzocht in krankheden. Dat kunnen wij niet accepteren. Dat de weg van de Heere Jezus niet zo, maar zo loopt naar de dood en het graf. Daar wil een mens niet aan. Hij wil via de Heere Jezus wel wat bereiken, maar om met hem één de planting te worden in de gelijkmaking zijn dood. Dat wil de mens niet. Hij wil omhoog. En Jezus heeft gezegd, als het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar als het tarwegraan in de aarde valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Daarmee heeft hij de weg aangewezen die hij zelf moest gaan. Van kribbe tot kruis. Maar daar staat een mens verlegen tegenover. Want de discipelen hebben 3 jaar bij de Heer Jezus verkeerd. Maar er staat, ze verstonden geen van deze dingen. Als de Heer Jezus sprak over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn overgeleverd worden. Nee. Petrus zei op een keer, wees u zelf genadig. Dat zal geen zins geschieden. Daar kunt u toch wel voor zorgen. Dat u het niet verliest. Zo vreemd stonden de mensen daar tegenover. En nog. Maar door dat wonder van die spijziging, die broodvermenigvuldiging, zijn de mensen zo enthousiast geworden. Ze denken, nu is het moment gekomen. En de discipelen. De discipelen, ja, die vinden dat mooi. Ze bedoelen het goed misschien. Ik bedoel dit. Ze hebben veel eerbied voor de Heere Jezus, dat wel. Ze zien maar graag dat het nou eens uitkomt, dat het van de daken gepredikt zal worden. Dit is de koning. En dan zullen zij, verachte Galileërs, eenvoudige visserslui, dan zal het uitkomen dat het niet zomaar is geweest dat ze die rabbi van Nazareth hebben gevolgd. Dan zal uitkomen dat zij het wel hebben vermoed. En dat zij het wel hebben gevoeld dat deze rabbi de koning van Israël zou worden. En daarom kun je indenken, ze zijn ook aangegrepen. Gaat goed, denken ze. Kijk, die mensen is enthousiast. Die duizenden mensen. Die op beginnen te dringen. Die Jezus koning willen maken. Nou, ze willen wel een handje helpen als het daarover loopt. Want ze willen ook graag dat Jezus op de troon zou komen. Maar dan wordt hun hooggespannen verwachting doorkruist. En Jezus dwingt zijn discipelen in het schip te gaan. Ze zijn dan aan de oever of in de omtrek van de Zee van Galilea. Ook al genoemd het meer van Genezeret. En Jezus dwingt ze naar de andere kant, richting Bethsaida Capernaum te gaan. Ik geloof dat het zo'n 7 kilometer breed is, aardig breed is. Daar moeten ze naartoe. Waarom? Het is zijn bevel. Maar dat bevel van de meester, ja, ik heb erbij gezegd, in de tweede gedachte, gehoorzaamheid. Maar die gehoorzaamheid, die moet de Heer Jezus afdwingen. Net als de kinderen, weet je wel, als er iemand jarig is, dan willen ze niet naar bed. Dan blijven ze maar dralen. Want ze denken, nou komt dit of nou komt dat. Of ze hebben nog trek in iets lekkers, dat er nog een gebakje komt misschien. En dan blijven ze maar treuzelen. Zo is het precies hier met die discipelen. Ze denken, wij kunnen niet gemist worden. Nu moeten we erbij zijn. Wij moeten straks mee de leiding nemen om alles in goede en ordelijke banen te sturen.
als Jezus de koningsmantel omhangen krijgt.
En daarom zijn het net van die kinderen die weigeren om weg te gaan. Ze zeggen niet nee, maar ze staan maar te treuzelen. Ze staan maar te treuzelen. Ze zien die hoopvolle tekenen dat er bij het volk bewustzijn komt dat Jezus het is. En omdat ze er zo graag bij willen blijven, valt het niet mee. Maar er staat Jezus dwong ze. Dat is een vrij sterk woord. Je zou zeggen dat hij, nou ja, net als dat moeder of vader doet soms als de kinderen te lang. Nee, het is nu tijd. Het is nu tijd. Nu moet je naar bed toe. Je bent nu lang genoeg op geweest. En dan pakken ze de kinderen bij de arm naar boven. Zo moet je dit ook voorstellen. Jezus dwong zijn discipelen naar het schip. Kom jongens, opschieten. Ik heb het toch gezegd? Jullie moeten vast naar de andere kant. Waarom doet Jezus dat? Ja, dat staat er niet bij. We kunnen er slechts naar gissen. En ik zou twee dingen willen noemen. Waarom hij dat deed. In de eerste plaats, hij wilde zijn discipelen van die geestdrift terughouden. Hij wilde niet dat zijn discipelen mee zouden doen met het volk om hen desnoods met geweld koning te maken. Hij wilde dat zijn discipelen zouden beseffen dat zijn koningsweg een andere weg was dan zij dachten. En in de tweede plaats, de Heere Jezus wil zijn discipelen redden. Hij wil iets van zichzelf bekend maken. Hij wil ze leren, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Hij wil ze leren dat rivier en meer verheffen hun gedruis, maar hij maakt het stil. Hij staat er boven. Hij kan het aan. Nou, daar zijn ze dan aan boord gekomen en, nou ja, ze gaan. Uiteindelijk, ze zijn gehoorzaam, want Jezus is hun meester. En hij heeft gezegd, ga jullie vast naar de overkant, ik kom wel. Ik kom wel. Zo ver was het niet rond. Daarom moeten ze vast voor hem uit naar de andere kant zou varen. En hij zegt, dan stuur ik de mensen wel naar huis. Ik neem wel afscheid. Ik zal de scharen wel naar huis laten gaan. Hè? Ik zou er zo graag bij gebleven. Maar het mag niet. Nou ja, dan gehoorzamen ze. Ze pakken hun riemen. Hun vissersboot. En ze zetten koers naar de overkant. Of misschien dat ze nog een poosje gedraald hebben, dat ze voor de kust heen en weer gevaren zijn. In de gedachte dat de Heere Jezus elk ogenblik zou kunnen wenken. Dat hij ook mee wilde naar de andere kant. Hoe het ook zij, ze gehoorzamen. En ze gaan. De zee op. Ja, al gaat het niet altijd even makkelijk. Toch mag je blij zijn als een mens gehoorzaamt. Er staat in het woord van God, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Dat wij zulke liefertjes niet zijn, dat weet ik wel. En dat wij de gehoorzaamheid niet op kunnen brengen, of dat wij een hart hebben dat zich verzet, dat weet ik wel. Maar het is toch groot. Als vader en moeder zegt, nou vooruit, nou is de tijd afgelopen. Dat je dan mag gaan. Dat is dan voor, hè. Dat is een groot, daar moet je eens aan denken. Als het gaat over de kerk, over het gezin,
Er wordt wel een beetje bespottelijk gedaan over gehoorzaamheid en over luisteren. Ben je gek? Luister. Ja, wat zijn de resultaten van de andere kant? Kijk daar eens naar. Alleen maar wanorde. Alleen maar ellende. En ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat de mensen zulke grote... Wij hebben zoveel verbeelding dat wij denken... Wij hebben geen gehoorzaamheid nodig. Wij hebben geen maat nodig. We hebben niks nodig. Dat maken wij wel uit. Je denkt toch niet dat ik in 7 sloten tegelijk loop? En daarom willen mensen niet luisteren. Hij wil er niet aan. Dat gehoorzaamheid, horen, nodig is. En daarom is het geen kleinigheid. Mag je er blij mee wezen. Vader en moeder, als het zondag is, ze staan misschien te dralen of weet ik wat. Of ze kunnen de bed niet uitkomen misschien. Misschien heb jij al heel druk gemaakt van binnen dat je denkt, waarom staat dat jong nou niet op? Of waarom dit of waarom dat? Maar je mag toch blij zijn als ze er zijn. Mag je toch blij mee zijn. Want het kan ook zo zijn... dat we zo in de macht van ons boze ik en van de duivel verstrikt zijn, dat we zeggen, schiet maar op, ga maar. Ja. Al gaat het dan misschien een beetje talmend en een beetje stroef. Kinderen, jongens, meisjes, we zijn er vanmorgen. We zijn er, we zitten in het schip. In het schip, in het kerkschip. En wat er ons verder boven het hoofd hangt, dat weet ik dus allemaal niet. Maar we zijn er. En God wil door zijn woord tot ons spreken. En daar is de kerk voor. Tuurlijk, thuis wordt er ook wel eens gepraat. Maar het moet ook geen prekerij worden, weet je wel. Een prekerij altijd maar weer. Tuurlijk, er mag over gepraat worden. Er moet over gepraat worden op zijn tijd. Maar het moet geen gezeur worden. En dan komen we zondag bij elkaar in de kerk, in het schip, om te luisteren. Ze zijn gegaan. Ze wilden wel graag blijven. Ja. Oh, hoe menig mensen, hoe menige jongeling of jonge dochter in het verleden en misschien ook wel in het heden, laten we hopen. He, eindelijk daar zitten ze in de kerk. Ging misschien moeilijk. En die God eeuwig zullen danken dat ze in de kerk waren. Die dag, die morgen. En die misschien tranen schreien van verwondering. Dat ze zeggen, zo nukkerig schepsel als ik had helemaal geen zin. Ik was te moe en ik had hoofdpijn en ik had dit en ik had dat. En nu komt God in zijn woord. En hij spreekt tot mij. Woorden van eeuwig leven. Ja, hier is een verrassend God. Daarom staat er dan ook in de Bijbel wat ik al aanhaalde. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Je zou kunnen zeggen, luisteren naar wat de Heer zegt, is beter dan alle vrome praatjes die je mens erop nahoudt. Goed, ze gaan op weg. En intussen laat Jezus de mensen naar huis gaan. Hij kapt het af. Hun enthousiasme. Hun grijpen naar de mogelijkheid om hem koning te maken, hij kapt het af. Hij ontvlucht. Hij gaat op de berg alleen om te bidden. Het is avond geworden. De duisternis valt snel in. Ach, als we dat zo nagaan, dan is het zo ontroerend dat Jezus zich onttrekt aan die 10.000 of 1.000 mensen en... En daar is hij tenslotte alleen op de berg om te bidden. Hij zoekt de gemeenschap met God. Hij zoekt de gemeenschap met God. Hij brengt zijn droefheid en zijn blijdschap bij de Vader. Dat er geen begrip is bij de mensen voor hem.
voor zijn werk. Dat iedereen denkt aan iets groots, aan uitwendige roem en eer en hup, zo de weg recht omhoog. Terwijl hij weet dat hij als priester door lijden en sterven heen de weg zal banen om weer tot God te komen. Dat grijpt de Heer Jezus aan, want hij is een waar mens. En daarom zoekt hij de gemeenschap met zijn vader. Hoeveel zouden er geweest zijn die avond? Van al die enthousiaste mensen die hebben geschreeuwd en gezongen en die al begonnen te roepen, leve de koning! Hoeveel zouden er nu zijn die stilletjes op hun kamer of waar dan ook het aangezicht van God zoeken? En die de Heere vragen om de weg, om de waarheid en om het leven. Nee, als je dit leest, dan zeg je, er is eigenlijk maar één bidder, een echte ware bidder. Is er maar één die zo als borg en middelaar het aangezicht van zijn vader heeft gezocht. De mensen gaan druk praten naar huis. Een beetje teleurgesteld, maar goed, hij is nog jong, die rabbi van Nazareth. Is het vandaag niet, dan zal het morgen nog zijn. Maar hij zal koning zijn. En Jezus daar alleen, in gebed en smeking, klimt hij de berg op. Dat is eigenlijk de karakteristiek van heel zijn leven. Naar God toe. Naar de Vader. Wat wilt u dat ik doe dan? Naar omhoog. Intussen is er heel wat veranderd. Want het scheepje, de vissersboot, waar de discipelen mee naar de overkant zouden gaan, is overvallen door een van die verraderlijke stormen die daar op de zee van Galilea heel plotseling kunnen ontstaan als de wind tegen de bergen aanslaat en zo als het ware als in een pan over de berg op de zee terechtkomt. Je ziet het niet zo aankomen. Want de bergruggen zitten ervoor. En daarom kan het zo ontzettend snel gaan. De lucht verdonkert. In een ogenblik. Maar dan is die al over de berg heen. En zo zijn ze in zo'n storm terechtgekomen. Midden in de zee. Ja, ze hadden misschien al lang aan de overkant kunnen zijn. Ik weet niet met welke snelheid dat ging, dat roeien. Maar ik denk een kilometer of 7, dat je toch in 1,5-2 uur, het waren sterke kerels, dat je in 1,5 uur wel aan de overkant zou kunnen zijn. Maar er is geen sprake van. Integendeel, het schip is in nood van de baren, van de golven. Want de wind is hun tegen. Ze hebben één voordeel, dat de wind niet opzij staat, want, nou ja, daar was er helemaal geen doen aan. Maar ze hebben de wind tegen, de grote rollers komen recht op ze aan. Nou ja, nou is het ook heel zwaar werk ook. Er staat bij een van de evangelisten, ze pijnigde zichzelf. Ze pijnigde. Het woord wat daar gebruikt wordt, dat betekent folteren. Gefolterd worden. Je kan dat zo levendig indenken, weet je wel. Dit waren wel van huis uit vissersmensen, die wat gewend waren. Zwaar werk ook, roeien ook,
Ze hebben al menigmaal een storm meegemaakt, hè. Maar als het nou uur na uur zo doorgaat en de Heer Jezus heeft gezegd, naar de andere kant. Je kunt er niet komen. Ik denk dat je handen beginnen zeer te doen. Blaren erop. Je begint je spieren te voelen. Je nek begint zeer te doen van kijken om de zaak een beetje recht te houden. Ze pijnigde zich. Het was een pijnigende geschiedenis. En opschieten was er niet bij. Het was het probleem. Als ze nou de wind nog mee hadden gehad, dan hadden ze in een zucht aan de overkant geweest. Maar ze hebben de wind tegen. En elke keer als ze iets vooruit zijn gekomen, dan komt er weer zo'n roller en dan worden ze weer teruggesmakt. En het zeil kunnen ze helemaal niet gebruiken. Nood. Nood is het. Echt nood. Heus, ze hebben heel wat meegemaakt. Maar wat ze nu meemaken, nee. Ze worden bang. Ze laten het zo niet merken. Maar in hun hart komt de gedachte, hoe zullen we ooit aan de overkant komen? Zullen we het redden? Er zit er één te hozen, om het water een beetje buiten te houden. De riemen kraken en de storm gaat waaien maar door. Ja. En uur na uur verstrijkt. Als je nou rekent dat ze zo'n uur of acht ongeveer, hoor. Een uur of acht zijn ze aan het worstelen. Zitten ze aan de riemen. Dat is een tijd. Zo'n worsteling kan vol animo begonnen zijn. Hè? Je bent nog fit en... Maar dan moet je eens denken, acht uur. Een hele nacht, een stuk van de avond en van de nacht. Benauwd. Ja, maar waar blijft de Heer Jezus nou? Ja, ze hebben wel eens meer een storm meegemaakt, hoor. In de evangelie lees je dat, hè. En toen was de Heer Jezus in ieder geval nog aan boord. Hij sliep, maar ze konden hem wakker maken en zeggen, meester, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Het was wel erg, maar hij was erbij. Maar nu is de Heer Jezus er niet bij. Waar zou die zijn? Zou die ze vergeten? Ja. Ja, nou ja, wij zitten niet op zee. Tenminste niet zo in die letterlijke zin van het woord. Maar als je nou weet dat in de Bijbel voor de Oosterling, voor de Jood, voor de Israëliet, had de zee altijd iets beklemmend. De Joden waren nou niet bij uitstek zeevaarders. Nee, ze hadden liever vaste grond onder de voeten. In de Joodse denkwereld was die zee het geheimzinnige. Waar de monsters zich ophouden, de Leviathan. Geen de paden der zee doorwandelt. De zee was voor de Jood het einde. Verder kon je niet. Daar zat iets benauwends in. Daarom lees je in de Bijbel dat de Heer de zee heeft gescholden. Wat was u, gij zee, dat gij achter waart, week en gij Jordaan. God, ja, God kan zijn voetstappen in die diepe zee zetten, dat wisten ze. Maar dan waren het voetstappen die zij niet konden volgen. Uw weg was in de zee en uw pad in diepe wateren. Wie kon het peilen? Op vele plaatsen in het Oude Testament kom je die tekening van de zee tegen. Als die macht
die duisternis, die geheimzinnige schoot, waar God alleen de weg in weet. In het Nieuwe Testament lees je die associatie, die vereniging, die, daar wordt het de zee gebruikt als aanduiding van de volkerenwereld, van de mensen op de wereld, die op de wereld leven. Die mensen worden gezien als een zee. En in die schoot van die donkere zee gebeuren onheilspellende dingen. Dan ziet Johannes in de Openbaring, ziet hij uit die zee, ziet hij allerlei monsters voorkomen. Die macht gaan uitoefenen op de aarde. Allerlei gedrochten. Die hun stem verheffen tegen God en tegen zijn gezalfden. Telkens kom je die zee tegen. Maar dan, als die schoot van de antichrist, waar de boze machten uit opstaan, het is de volkerenzee, waar allerlei krachten en personen uit voortkomen, totdat de antichrist die zich verzet tegen alles wat God en goddelijk is, zal komen en zichzelf zal aandienen dat hij God is. Ik zei, wij zijn niet op zee, maar in dat licht gezien moet ik zeggen, in dat bijbelse licht, we zijn wel op zee. We zijn toch wel op zee. We zijn op reis. We zijn op reis. Wij maken ook deel uit van die zee. Van die volkerenzee. Mens. Je kan zeggen, ja, één van de zoveel miljard. Nou ja, dat kun je zeggen. Maar kan dat jouw troost zijn als je werkelijk in de storm zit? Als je leven bedreigd wordt. Als je niets merkt van hulp, van uitkomst, van God, van Christus. Is dat er een troost dat je zegt, nou ja, één van de zoveel miljard, een radertje. Ja, pas op, dat radertje bij wijze van spreken, dat kun je er nog uitschroeven en een ander inzetten. Maar jij niet, ik niet. Wij zijn mensen. En we kunnen wel heel mooi iets formuleren. Eén van de zoveel miljard, ja. Maar als die ene van de zoveel miljard nou behoorlijk in de knoop komt te zitten, in de problemen en in de moeite, dan valt het niet mee om je daar dan mee te troosten. Nood. Altijd weer. Je hoeft geen nood te zoeken. Je hebt mensen die zoeken de nood. Die willen dat, want dan denk je, ja, dat moet, maar dat kun je niet. Nee hoor. Dat komt zomaar in een mensenleven. Bij de een meer, bij de ander minder. Maar als je het in het licht van het woord van God ziet, dan zeg je, ja, ergens. De mens ziet het niet, maar ieder mens is in nood eigenlijk. Hij zit in het schip en varen. Waar komt hij terecht? Haalt hij de overkant? Of voelt hij ergens aan? Gekneusd, verworpen, dood. Ja. Wij zijn op reis. En in het kerkschip. Ja. Dat lijkt er net vaak op als het dochtertje van je Iris. De kerk. Ze is dood, zeggen de mensen. De kerk is ook dood. En als Jezus dan zei, nee, ze is niet dood, maar ze slaapt. Dan lachen de mensen. Dan zeggen ze, nee, wat denkt hij wel? Ze is echt dood. Zoals met de kerk ook vaak.
Wat gaat er vanuit? Hoe is het? Wat hoor je nou?
Waar is de Heer Jezus nou?
Hij is dood.
Ja, ja, als Jezus maar komt. En Jezus komt. Ik weet het zeker dat de Heer Jezus komt op zijn eigen tijd. En dan grijpt hij de kerk bij de hand en dan zegt hij, dochtertje, ik zeg u, sta op.
Ze staat op en ze krijgt te eten.
En dat doet de Heer niet alleen met een kerk, maar dat doet de Heer met de enkeling. Met de enkeling. Die beneden de moed misschien zit, midden in het leven. Of in dat ruwe, verslindende leven. Van storm en onweer en tegenheden en noem maar op. Uitwendig en inwendig. In je gezin of hoe dan ook. Dat je zegt, ja, waar moet het nou toch allemaal aanbelanden? Zou de Gods belofte missen? Eeuwig haar vervulling missen. Die God heeft toch beloofd en toegezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ja, onze zonden. Ja, waar zijn onze zonden dan sterker dan hij? Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij, waar is hij? Zo gaat het vaak. Wat komt er zo opeens? Je stapt met mooi weer een schip. En je bent halverwege. En je zegt misschien, alle dingen zijn tegen mij. Wat moet ik toch beginnen? Hoe menige ziel heeft littekens. Hoe menig mens is geschonden op de reis. Dingen die hij niet meer te boven komt. Die bewaart in zijn hart. Waar is nou de Heer Jezus? Waar is God op wien gij bouwde en aan wie uw zaak vertrouwde? Als aan de mens zelf lag, aan de kerkmens, dan bestond de kerk al niet meer. Dan was de kerk al lang opgegeven. Zulke slechte mensen. Waar is nou God? Nou, dan is het een uur of drie, nee, een uur of vier, vijf, de vierde nachtwaken, dat is tussen 3 en 6 uur in de vroege morgen. In de vroege morgen, dan kun je nagaan wat ze al hebben afgetopt. Wat ze hebben afgeworst. Het begint al morgen te worden. Hey, als het licht nou maar komt, als het nou maar licht wordt. Maar ja, ik heb zulke weersomstandigheden, dat als het dag is, is het nog zo wat donker. Maar als nou, dat we wat kunnen zien. De vierde waken des nachts, om een uur of 4, 5, kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. Ja, had hij dan niet eerder kunnen komen? Had de Heere Jezus dan niet? Ja. Ja, de Heere Jezus komt op zijn eigen tijd. De Heere Jezus komt altijd precies op tijd. Nooit te vroeg en nooit te laat. En al zou je zelf zeggen, of de mensen zeggen, het is te laat. Weet er niks van. Naar onze maatstaven misschien te laat. Maar niet naar Gods klok. De Heer Jezus heeft ze wel gezien. Oh ja. Hij heeft nog wel voor ze gebeden ook, denk ik, op de berg. Vader geeft dat ze veilig de overkant mogen bereiken. Of, Vader, hoe de weg ook wezen mag, maar we laten ze niet los. Maar hij is niet direct er naartoe gegaan. Nee, ach ja, ik moet eerlijk zeggen, soms denkt de mens nou eens de tijd. En er is helemaal geen tijd. Een mens zou willen dwingen. Als jongen, dan wilde ik zo graag ook eens wat apart hebben, hè. Iets dat de Heer mij een hoorbare stem of een antwoord gaf. En daar heb ik wel buiten aan het water gestaan.
en naar de sterren gekeken. En dan voelde ik me zo ongelukkig en zo van God en mensen verlaten. Dat ik denk, wat is het leven? Het is allemaal niks en zus en zo. En ja, heren, dat de Heer nou eens antwoord gaf. Wat is de betekenis van jouw leven? De zin van je leven? Waarvoor besta je even? Maar de Heer geeft geen antwoord. Nee hoor. Het is net alsof de Heer, dat zie je achteraf, of dat de Heer glimlacht om die pubers die we zijn. Ja, we willen zomaar overboord springen. Of we denken, het is nou voorbij, of het is dit of dat, en nou kan het niet meer, en ja. Maar ja, we zijn er niet zo gauw uitgedacht en uitgerekend. Dat we echt geen uitkomst meer zien. Nou ja, het is goed bedoeld, zullen we maar zeggen. Maar je moet niet denken dat de Heere over tijd komt. En net als met die zendelingen die stonden daar in India of China aan de rivier. En ze gingen even zwemmen. En de beste zwemmen die stonden op de kant. Te praten met een paar collega's. Maar toen werd een van de mensen die gingen zwemmen, die niet goed kon zwemmen ook, die werden de stroom meegetrokken en schreeuwden om hulp. Maar niemand stak er een hand uit. En die goede zwemmer, die daar stond te praten met een andere zendeling op de oever van de rivier, die stond ook te kijken. En zijn collega dacht, wat ben jij een barbaar, wat ben jij een kei en keiharde om je broeder daar voor je ogen te laten verdrinken. Dat dacht hij. Maar hij bleef gewoon staan en hij keek. En die man tekeer gaan en slaan en schreeuwen. Totdat hij zonk. En hij bleef een heel poosje onder, maar toen kwam hij boven heel stil. En toen was hij met één sprong in het water. Hij zwom er naartoe. Hij pakte hem onder zijn nek en bracht hem aan de kant. Daar stond zijn collega, die kon ze niet meer goed houden. Die zei, ik vind, hoe kun je zoiets doen? Iemand bijna laten verdrinken als die nog niet verdronken is. Is dat nou christelijk? Toen zei hij, ja. Als ik even eerder had geweest, dan hadden we samen verdronken. Want dan had hij me om mijn nek gegrepen of waar hij me maar grijpen kon in zijn wanhoop. En dan hadden we samen verdronken. Ik heb gewacht op het goede moment. Kijk, zo doet God ook. Zo doet God ook. Wij vinden God misschien een barbaar. Of we denken, nou hoe kan God dit? Waarom wacht God nou zo lang? God die weet toch al lang, de Heer Jezus weet toch al lang dat ze het zo moeilijk hebben. Ze hebben de blaren op hun vingers, handen, er zit geen vel meer op, ze kunnen niet meer. Ze zijn drijfnat. Ja, maar God komt op zijn tijd. En zijn tijd is de beste tijd. Uitgewerkte en uitgedachte mensen, die worden, voor ze er erg in hebben, als ze de moed op hebben gegeven, worden ze netjes opgepakt en op de brancard gelegd en thuisgebracht. Zo gaat het nou. Zo gaat het nou in het leven. Ook in het geestelijk leven. Maar als het nou zo'n uur of 4, 5 is, dan denkt de Heere Jezus, het is tijd. Het is tijd. Want de Heere gaat ook niet te ver. Hij laat ze daar niet verdrinken. Nee, dat niet. Hij wil ze in het leven houden. En een wandelt, het staat er zo mooi, hè. Hij wandelt op de zee. Maar het woordje wandelen bedoel ik, dat is zo mooi, hè. Dat lijkt net, dat is een contradictie, een tegenstelling met die zee, hè. Dat is bonken en slaan en golven en bruisen en spetters en schuim. En dan wandelen. Wandelen, dat doe je met je voeten in het gras. Of op een mooie weg. Dan denk je aan wandelen, dat je niet voelt dat je loopt. Echt wandelen. Maar dit wandelen, dat lijkt er wel helemaal niet bij horen. Dat komt gewoon niet te pas. Hoe kun je nou wandelen op zo'n weg? Dat is nou Jezus. Jezus, de zaligmaker. Die kan dat. Die wandelt in alle rust. In het bewustzijn. Hierom ben ik in de wereld gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Om het verloren schip te behouden. Daartoe ben ik in de wereld gekomen. Het duidt aan de majesteit van zijn rust. Dat hij van de Vader bevoegdheid heeft gekregen. Om de einde der aarde in bezit te nemen. Als loon op zijn arbeid. Hier zie je er al iets van. De discipelen zien hem op zee wandelen. Ze werden ontroerd. Ze werden verslagen. Het woord dat hier gebruikt wordt. Ja. Ik geef het nou eens heel vrij weer. Maar om het je een beetje duidelijk te maken. Dat ontroert. Ze werden niet alleen uitwendig verward, paniekerig, maar met hun geloof ging het ook verkeerd. Met hun geloof. Dat wil eigenlijk zeggen. De grondslagen van hun bestaan, van hun geestelijk bestaan, gingen wankelen. Wat moet je nou geloven? Bestaat zoiets nou of bestaat zoiets niet? Het is een mens toch merkwaardig, hè? Wat zit er in één mens toch een stuk ongeloof, bijgeloof? En als God behaagt ook nog een waarachtig geloof, maar het is van God zelf. Wat zit er toch in een mens? Het raakt eigenlijk hun hele bestaansgrond, hun bestaanswijze. Dat zien. Ze werden ontroerd. Het is stil. De riemen bewegen niet meer. Ze zijn half overeind gekomen. Ze staan al vastgepind met hun voeten op de bodem van het schip. En daar zijn een spook. En ze schreeuwden van vrees. De tranen stromen vermengd met het zeewater over hun gezicht. Schreien, schreeuwen, roepen. Zoals een klein kind in een donker huis. Het licht valt uit. Opeens door de angst aangegrepen wordt. Help, moeder, help! Ik had het ook altijd. Maar het oude huis waar we vroeger woonden, dat kraakte, dat oude geheimzinnige huis van zo oud. Door de donkere schuur heen en dan van beneden naar boven. En eer ik dan die laatste treden af moest leggen van die trap, oh, dan rilde ik. En dan had ik allemaal het idee dat er een of andere klauw mij bij mijn voeten zou grijpen. En meetrekken. En dan de deur open en binnen. En gelukkig. Veilig. En dan stap ik met een effen gezicht weer binnen. Dag vader. Dag moeder. Ja, zo is een mens. Ze schreeuwden. Hier kunnen ze zich geen eens meer inhouden. Ze schreeuwen het gewoon uit van angst. Spooksel. Ja, maar geloofden die mensen dan aan spoken? Ja, wat ze precies onder een spooksel verstaan hebben, ik weet het niet. Wat hun daar nou onder verstaan hebben, weet ik niet. In het oorspronkelijk wordt het woord fantasma gebruikt. Iets, ja. Een soort geest misschien. Misschien hebben ze gedacht dat de Heer Jezus al dood was en dat nou zijn geest op de zee loopt. Ik weet niet wat ze gedacht hebben. Maar het nieuwe, het onverwachte, dat boezemt een grote schrik in. Schreven het uit van vrees. Als Jezus er nou maar was.
Zo kan de mens in de angst en in de benauwdheid en in de ellende zitten dat hij spoken ziet.
Spoken. Als op levenszee de stormwind bloeit.
Als je aan alle kanten dreigt ten onder te gaan.
Zie je nog spoken ook? Dan ziet hij de Heere nog voor een spook aan.
En als er een iets openbaar komt van de Heere, dan deinst hij terug. Nee, dat kan niet.
Maar dan Jezus. Hij zegt niet wat. Jullie zijn spoken. Dat zegt hij niet. Jezus, liefdevolle herdershart. Kun je het begrijpen? Nood. Hier is de redder. Maar terstond. Ja, men zou toch wat doen, hè? Men zou toch overboord springen van schrik? Hij zou toch ernaast stappen en zeggen, dat, hoe vreselijk, wat nou? Terstond sprak Jezus, de zaligmaker, hem aan.
Het staat er zo lief, vergeef me dat ik het zo zeg. Het staat er zo hard doordringend.
Het staat er zo alsof er staat, jullie zijn direct in de beurt. Jullie zijn direct in de beurt. Je hoeft geen seconde te wachten. Direct.
Laat de mensen in Galilea nog maar even doorsnurken en in Jeruzalem. Jullie zijn aan de beurt.
Hij spreekt ze aan. Zijt goed moed. Hebt goede moed.
Oh, die stem. Die stem van de meester. Die stem die dwars door het stormgedruis heen komt. Die stem die het hart tot rust brengt. Die stem die in nood en dood troost. Troost. Die stem die het onrustige hart kan rustig maken. Zodat je oog van de golven afgewend wordt. Gewoon afgewend. En van de ellende. En van alles wat je niet begrijpen kunt. Wat je niet beslaan kunt met je gedachten. Afgewend. Alleen maar die stem. Zijt goed moed. Heb goede moed. Dat Jezus zo menigmaal gesproken heeft tot verloren mensen. Zoon, wees welgemoed. Je zonden zijn je vergeven. Dochter, wees welgemoed.
Altijd maar weer. Wees welgemoed. Ik ben het. Dat is een sterke uitdrukking, man. Dat is een uitdrukking van wezenlijkheid. Zoals er in de wet, boven de wet staat. Ik ben de Heere, uw God. Zo moet je dit ook horen. Ik ben. Lieve vrienden, jullie vergaan. Dat zit erin. Jullie vergaan. Jullie zijn er niet meer. Jullie hebben het niet meer. Jullie weten geen raad. Scheelt maar weinig aan of je springt zo in de kokende golven van de angst en van de schrik en van de ellende. Want dat is wel het ergste. Spoken. Nooit meegemaakt. Kortom, jullie grond zakt onder de voeten weg. Maar ik ben. O, dat is zo'n troost. Kom bij mij van de Libanon af. O, zuster, o, bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Dit alsof de Heere die verschrikte mensen, die wel in ieder hoekje zou willen wegkruipen. Ik ben. O, als hij dan maar is. Als hij is en als hij kan zeggen, ik ben boven de woeste zee. Oh, daar is er hoop. Al hebben we niks meer te zeggen, al kunnen we geen overkant meer bereiken en zien. Dan ik ben. Wees goed, smoed. Ik ben. Wat een vastheid is er toch in de Heere Jezus. Wat een troost, wat een sterkte. Vrees niet, wees niet bang. Wees niet bang. Droog je tranen eens op. Kijk eens wat opgewekter. Ik ben het. Mijn naam is Zaligmaker, kerk, schip. Mijn naam is Zaligmaker. Ik ben gekomen om die duivels werken te verbreken. Ik ben gekomen omdat eenmaal een glazen zee rimpeloos schoon door u gezien zou worden. Vrees niet. Dat zegt de Heer altijd. Tegen Abraham, Isaac, Jacob. Tegen zijn discipelen. Vrees niet. Tegen de herders op het veld. Vrees niet. Wees niet bang. Zou je het nou vandaag ook menen? Zou hij het vandaag menen? Toe, wij gaan naar huis. Wie je ook bent. Je hoeft niet in de nood te kruipen. Helemaal niet. Maar als je het nou niet te breed hebt. Als je nou. En dat je misschien de Heer nog voor een spook houdt. Zegt hij het vandaag nog. Vandaag zegt hij het nog. Vandaag zegt hij nog tegen zijn bezwijkend erfenis. Vrees niet. Ik ben het. O, dat wij dan alle zijn stem mogen horen. De stem van de meester. En in hem tot rust mogen komen. Amen.